Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Real Talks met Sarah. Vandaag zal ik het met je hebben over mijn verhuis van Nederland naar België en hoe ik dit heb ervaren. En de mythe die er is rondom dat het leven veel beter en goedkoper is in België voor jou ontrafelen. Ik ben zelf sinds 2016 officieel komen wonen in België. Ik heb voorheen wel een jaartje gestudeerd in België. En ik ben eigenlijk op deze manier een beetje bekend geworden met België. Ik had hier ook veel familieleden wonen. Er was een tijdje een stroming van Nederlanders die massaal in België gingen wonen. Omdat men beaamde dat je in België een veel luxer leven kan leiden. En veel meer geld over zou houden. En veel meer kinderbijslag krijgt. En ik kan zo door blijven gaan. Ik heb het heel anders ervaren. En ik zal vandaag met jou mijn ervaring delen. Je hebt twee aspecten waar je rekening mee wilt houden als je gaat verhuizen. Twee aspecten die voor mij heel belangrijk zijn. Dat is het financiële aspect en het culturele aspect. Hoe erg je ook zou denken dat het culturele helemaal niks uitmaakt, geloof me, het maakt wel wat uit. En ik zal je zo uitleggen waarom. Ik ga eerst beginnen met het financiële aspect. Het leven in België is verschillend per gezinssituatie, per gezinssamenstelling. Dus je hebt in Nederland heb je bijvoorbeeld vanaf een x-aantal inkomen kom je in die categorie. En vanaf een x-aantal inkomen kom je in die categorie. Maar in België is dat niet zo. In België, zoals ik het heb ervaren, ik zal alles vanuit mijn eigen ervaring met jullie delen. So don't get it twisted. Het kan zijn dat iemand anders een hele andere ervaring heeft. Maar ik heb het idee dat in België je gezinssamenstelling invloed heeft op alle andere aspecten die eventueel een voordeel of een nadeel voor je zouden kunnen zijn, zoals kinderbijslag. Dus je gezinssamenstelling is heel erg belangrijk. Dat heeft een invloed op al je andere rekeningen en kosten. Je gezinssamenstelling heeft ook invloed op je belastingaangifte. Of je een eigendom hebt, heeft ook een invloed op je belastingaangifte. En de aantal kinderen en mensen die je ten laste hebt, hebben ook allemaal invloed op je belastingaangifte. En dat doet er uiteindelijk toe hoeveel je per maand over kan houden. Toen ik net alleenstaande moeder werd, heb ik een onderzoek gedaan om te kijken of ik in Nederland voordeliger zou uitkomen of in België. En toen kwam voor mij naar voren dat ik in Nederland veel financiële voordelen heb vergeleken met België. Er was een tijd dat hoe meer kinderen je hebt, hoe meer kinderbijslag je krijgt in België. Het is namelijk zo dat je in Nederland per kwartaal kinderbijslag krijgt. En in België is dat per maand. Maar als je het gaat omrekenen, dan kom je ongeveer op hetzelfde uit. Als je in België maar één kind hebt, dan krijg je maandelijks maar €90 per kind. Dat is heel weinig vergeleken met wat je in Nederland krijgt. In België heb je nu ook twee rechtssystemen trouwens. Voor de kinderen vanaf 2019 geldt er een andere regel. Maar voor de kinderen die daarvoor geboren waren, had je zeg maar hoe meer kinderen je hebt, hoe meer kinderbijslag je kreeg. Dus voor het eerste kind kreeg je dan €90. Voor het tweede kind volgens mij €160. En vanaf het derde kind kreeg je volgens mij €250. Het kan zijn dat ik ernaast zit, maar het was in ieder geval opbouwend. En de vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste kind die je dan kreeg evenveel als de derde kind. Nou, als je op die manier gaat rekenen en je hebt 5 kinderen, dan kan je gewoon prima rondkomen van kinderbijslag, omdat je 5 kinderen hebt. Ik weet niet of dat in deze tijdperk nog geldt, aangezien alles zo duur is geworden overal. Maar voor de nieuwe regels die ze hebben rondom kinderbijslag is anders. Voor ieder kind krijg je evenveel. Dus je gaat niet kunnen leven van kinderbijslag als je heel veel gaat baren. Nee. Je krijgt evenveel per kind. En volgens mij ligt het bedrag nu op 140 of €160 per kind. Geen idee. Ik weet het niet precies. En dat is dan wat je per maand krijgt. Heel veel mensen denken dat de huizen in België veel goedkoper zijn. Of dat de boodschappen in België veel goedkoper zijn. In dit geval, er wordt gezegd dat alles in België veel, veel goedkoper is. Ik zal je uit je droom helpen. Boodschappen zijn veel duurder in België dan in Nederland. En dan heb ik het over supermarktketens die je zowel in Nederland als in België hebt. Je hebt een groot prijsverschil. Bijvoorbeeld in de Action, dierenvoeding is gewoon 20 cent, 30 cent duurder in België dan in Nederland. En als je zo per artikel ongeveer 30 cent aanrekent, dan tikt het heel snel aan op het totaalbedrag van je boodschappen. En hetzelfde geldt ook voor je primaire levensbehoeftes, die zijn in België ook veel duurder dan in Nederland. Ik ben een paar keer heen en weer gegaan om de prijs te gaan vergelijken. En het klopt inderdaad dat in Nederland de prijzen voor voedsel en voor die andere spulletjes veel lager liggen dan in België. Ik zou zeggen, mocht je een keertje richting België gaan, omdat je het een beetje wilt gaan verkennen of je wilt een beetje kennis maken met de omgeving of de cultuur, omdat je van plan bent om een verhuis in te plannen, dan zou ik zeggen, ga naar de supermarkt en check de prijzen eventjes van de artikelen die je graag koopt, bijvoorbeeld fruit of brood of whatever. En als je terug bent naar Nederland, let dan ook eventjes op de prijzen die je in de supermarkt ziet staan van deze artikelen. En dan heb je al meteen je antwoord. En dan hebben we het nog niet eens over vlees gehad, want vlees is in België ook echt veel duurder dan in Nederland. En bij de slager kan je die vragen wel stellen van, hey, hoe komt het dat het hier eigenlijk zo duur is? Ze hebben mij verteld dat ze het vlees vanuit Nederland halen. Dus dan is het ook nog eens iets minder vers en nog eens iets duurder. Misschien kom ik nu over als een anti-Belg. En ik begrijp ook wel waarom het daar duur is. Maar in België heb je dus wel de voordeel dat je makkelijker een woning kan krijgen. Dus voor degene die graag op zichzelf wilt en niet kan wachten, zou ik zeggen, zoek lekker een huis bij de grens. Dus het voordeel is wel dat je snel aan een woning kan komen in België. Het nadeel vind ik dat je met particulier wonen, is er geen wachtlijst. Dus dat is eigenlijk ook wel een voordeel, maar ook een nadeel tegelijkertijd. En daar ga ik straks wat dieper op in wanneer we het gaan hebben over het culturele stukje. In België, als je een appartement verhuurt, dan mag jij kiezen wie jij in je appartement laat wonen. Heel simpel is dat. Dus als ik een appartement verhuur en er komen 20 mensen langs om het appartement te bezichtigen, ben ik vrij om te kiezen wie ik wil die in mijn woning komt huren. Ik kan je ook zeggen dat er heel veel mensen zijn in België die graag afstand houden van het onbekende, dus onbekende culturen, en die heel graag dicht bij hun eigen cultuur willen blijven. Ik denk dat ik het woordje racisme heel netjes heb uitgelegd. Nee, ik probeer een beetje de negatieve woorden achterwege te laten. Maar het komt heel vaak voor dat men niet graag onbekende afkomsten een woning aan wilt verhuren. Zo heb ik dat ook eens een keer meegemaakt. Bijvoorbeeld, ik was dringend op zoek naar een nieuwe woning, omdat ik last had van heel veel vochtproblemen in mijn appartement. En vervolgens had ik niks meer van deze meneer gehoord. Toen heb ik zelf eventjes erachteraan gebeld. Toen heeft hij gezegd, het is al verhuurd, helaas. Maar ik zag dat het appartement nog wel online stond. Dus liet ik een vriendin van mij bellen om te kijken of het appartement nog beschikbaar is. En toen heeft hij haar een afspraak gegeven om het appartement te gaan bezichtigen. Dus lang verhaal kort, het appartement was wel beschikbaar, maar hij wou hem niet aan mij verhuren. En zo kan ik door blijven gaan. Dus ja, het is wel een stukje geluk hebben in jouw zoektocht ook. Maar de nieuwbouwwoningen die ze in België hebben, vind ik nog steeds wel een stuk betaalbaarder dan in Nederland. Het ligt er ook maar aan in welke regio je gaat wonen. Of het een drukkere stad is of een beetje in een dorp. Maar je kan prima voor een bedrag van 1000 euro in de maand een groot appartement hebben. Of zelfs met een tuin een huis voor 1000 euro in de maand. Oké, dat was dan een stukje rondom de woningen. Er is nog een aspect wat heel erg opvalt en dat is de verzekeringen. Laten we zeggen dat ik voor mijn auto 70 euro per maand betaal voor de verzekering. En precies voor dezelfde autotype zou ik in Nederland 210 euro gaan betalen. Dus dat is gewoon 3 keer zo duur als hier. Dat is iets wat me wel is opgevallen. En waaruit naar voren komt dat in Nederland een auto gewoon een extreme luxe is. En in België wel betaalbaar is. En dat verschilt natuurlijk ook per auto die je hebt. En welk bouwjaar, et cetera. Maar de papierwerk die je hebt in België, dat duurt echt extreem lang. Dus voor die bedrag vind ik het wel redelijk. Prijs-kwaliteit verhouding, top. Ik heb me ook een tijdje verdiept in het ondernemen in België. En heb toen wat informatie opgezocht. Toen kwam ik eigenlijk tot de informatie dat je als beginnende ondernemer een heel groot risico neemt in België om te starten. En de drempel ligt veel hoger, omdat je meteen per kwartaal een bedrag moet afstaan aan de sociale verzekeringskas of zo. Ik weet nu niet of ik het goed uitspreek, maar er is in ieder geval een groot bedrag. Volgens mij was het rond de 300 of 400 euro die je per kwartaal sowieso moet gaan afstaan, ongeacht de inkomsten. In tegenstelling tot Nederland ga je gewoon naar de Kamer van Koophandel, schrijf je je bedrijf in. Volgens mij kost het nu 75 euro en dan kan je meteen van start gaan. Dus dat is ook wel een dingetje wat een beetje moeilijker is. Maar er zijn volgens mij wel wat voordelen op belastingvlak voor ondernemers. Ik moet je wel zeggen, het is heel moeilijk om aan informatie te komen in België. Het staat allemaal niet zo makkelijk op internet. Het wordt je niet voorgeschoteld. Je moet er echt achterna gaan zoeken en vragen. En het is maar net wie je treft. Of diegene er zin in heeft om het je uit te leggen of niet. En of diegene wil dat jij die informatie weet of niet. Ja, nou dat is eigenlijk het stukje van het financiële aspect dat ik heb ervaren in België. Maar als je dan gemiddeld gaat kijken wat het financiële betreft voor een gemiddeld persoon met kinderen of een gemiddeld gezin met kinderen, dan kom je in principe ongeveer op hetzelfde uit. Dus de bedragen die je bespaart op de woningen bijvoorbeeld, compenseert met je verzekering voor je auto. Of de bedragen die je bespaart op je boodschappen. Het is gewoon heel erg verschillend per gezinshuishouden. En wat jij doet ook als persoon. En wat elk individu in je gezin doet. Dus als je buurvrouw is verhuisd naar België met twee kinderen. Dan is dat niet hetzelfde als wanneer jij verhuist naar België met twee kinderen. Je buurvrouw kan bijvoorbeeld gezondheidsproblemen hebben die jij niet hebt. Je buurvrouw kan misschien een kindje hebben met zijn zorgbehoeften die jij niet hebt. Waardoor dat zo allemaal invloed heeft op wat je eigenlijk precies krijgt. En ook het stukje wat zorgverzekering betreft, nu we het hebben over gezondheid, is het in België ook wel een stukje voordeliger. In België betaal je nu volgens mij nog geen €90 per jaar. En dat ligt ook aan de klasse waarin jij zit. En we spreken dezelfde taal, dus dat zou wel goed moeten komen. Nee, het Vlaams is heel anders dan het duidelijk Nederlands. Ik vond het zelf heel erg moeilijk om men te verstaan in het begin. Sommigen spreken heel plat Antwerps, noemen ze dat. Waardoor het gewoon het is een of andere codetaal van hun of zo. Maar dat zou je echt niet 1, 2, 3 kunnen verstaan. Ik versta het nu nog steeds niet. En ik woon er al 7 jaar. Dus neem het maar van me aan. Het is niet makkelijk. Je gaat heel vaak zeggen, wat zegt u? Wat zegt u? En dan hebben we het nog niet eens over de... hebben het nog niet eens echt diepgaand over die cultuur gehad in België. Want zoveel geduld zullen ze niet met je hebben. Over cultuur gesproken. De mensen heb ik in België ervaren als een beetje gesloten mensen. De ene dag kan iemand heel enthousiast zijn. Kan je een babbeltje mee doen. En de volgende dag loopt diegene voorbij en zegt diegene ineens hallo. Like, you will be confused. Ja? Maar dat is gewoon heel normaal hier. Dat is hier normaal. Dus vandaag kunnen we lekker een babbeltje doen en de volgende dag doe ik alsof ik jou niet zie staan. Dat is normaal. En dat is wennen. En ik wen daar nog steeds niet aan. Ik kan dat gewoon niet. Ik kan daar niet aan wennen. In Nederland heb ik ervaren dat de cultuur daar heel open is. En iedereen is hartstikke sociaal. Je hebt natuurlijk ook wel hier en daar rotte appels. Maar voornamelijk is men heel open en vriendelijk. En in België is iedereen vooral op zichzelf. Wat mij bijvoorbeeld heel erg opviel toen ik net in België kwam wonen, is als je de supermarkt binnenloopt, wordt er geen goeiedag gezegd. Je kan goeiedag roepen en hopen dat iemand het terugzegt. Maar 9 van 10 keer zal men doen alsof hij niet gehoord heeft. Je zult echt aan jezelf op een gegeven moment gaan twijfelen. Ik heb vaker zulke momenten gehad dat ik dacht van, zie je me wel? Hallo? Ik ben hier. En ik zei goeiedag en je kijkt me aan, maar je zegt niks of kijk je door me heen. Dat is ook iets wat gewoon hartstikke normaal is hier. En je zou je daar gewoon aan moeten gaan aanpassen. Ik snap dat het soms heel frustrerend kan zijn. Ik heb het recent nog met een vriendin van mij meegemaakt die hier veel langer woont dan ik. We waren bij de Vibra was het volgens mij. En mijn vriendin is heel vrolijk en heel enthousiast. En ze heeft dat gewoon helemaal in zich, dat Nederlandse mentaliteit. En ze zegt, goedemorgen. En die vrouw, ze kende gewoon haar artikelen en gaf geen eens een blik. Mijn vriendin keek mij aan, ik keek mijn vriendin aan. En het enige wat ik kon doen is hopen dat ze niet zou flippen, want het kan soms heel asociaal overkomen, wat het eigenlijk ook is. Maar ze kon daarna wel gewoon vriendelijk zeggen, alsjeblieft, en tot ziens. Dus ja, het is een beetje confusing. Het lijkt een beetje op een toxic relatie, toxic partner of persoon. De ene keer heel lief tegen je is en de andere keer jou mishandelt. En dan denk je, wat is het nu? Vind je me nou wel lief? Vind je me nou niet lief? What's going on? Nou, zo kan ik het eigenlijk een beetje gaan vergelijken. Alleen word je niet lichamelijk aangevallen, maar mentaal is het wel een mishandeling. Dus ja, de vriendelijkheid is wel een beetje anders. Toen ik na een hele lange tijd in Nederland kwam en een supermarkt bezocht, merkte ik aan mezelf dat ik gewoon eigenlijk in mijn telefoon zat en ik verwachtte niet eens een goede dag of zo. Inmiddels ben ik het al gewend dat ik gewoon de supermarkt binnen ga en gewoon pak wat ik pakken moet. En geen oogcontact maken, geen hoi, geen doei. En weer naar buiten. En toen ik in Nederland de supermarkt binnenkwam, werd er ineens tegen mij gezegd: goedemorgen. En toen voelde ik mij zo schuldig dat ik in mijn telefoon zat. In plaats van om me heen. Ja, in plaats van dat ik eerst had gegroet voordat ik de winkel binnenkwam. En ik merkte dat ik zoveel moeite had op een gegeven moment met mensen aankijken, mensen goeiedag zeggen en glimlachen. Terwijl dat gewoon de norm is hier in Nederland. Of terwijl dat gewoon een norm is in Nederland. En ik ooit ook zo vriendelijk was geweest. En zelfs op straat goeiedag zeg tegen mensen. Nou, in België gebeurt dat niet. En nogmaals, ik spreek uit mijn eigen ervaring. Ik denk dat er zat mensen zijn die rondlopen in België. Die wel hartstikke vriendelijk zijn en hartstikke sociaal zijn. Ik ben ze ook tegengekomen. Maar voor iemand die uit een cultuur komt waarin men heel open is en vriendelijk. Zoals het bijvoorbeeld gaat in Rotterdam. Zoals ik dat toen heb ervaren. Is het wel een enorme cultuurschok om dan ineens in België te gaan wonen. En in België hanteren ze ook de regel dat op zondag alles dicht is. Dus op zondag vind je geen winkel open. Je kan nergens brood vinden. Geen niks. Gewoon helemaal niks. Alles is helemaal dicht op zondag. En op maandag zijn winkels pas in de middag open. Dat is iets waar ik nog steeds niet aan kan wennen. Dat de winkels op maandag pas vanaf 12 uur open zijn. Ik zal jullie een paar verhalen vertellen die ik ook heb meegemaakt in België. Ik heb wel eens gehad dat ik... In Nederland woonden we in een flat in Spangen. En daar had je allemaal buren. Multiculturele wijk. En af en toe als je wat lekkers had gemaakt, dan werd het verdeeld onder de buren. Dan ging je langs de buren en dan gaf je ook lekker een bordje met lekkernijen. En omgekeerd gebeurde dat ook. Dus proefde je af en toe van de Turkse keuken of Marokkaanse keuken of noem het maar op. En ik had dat dus zo van huis meegekregen. Toen ik in België kwam wonen, nam ik dat dus met mij mee. En ik dacht natuurlijk dat dat hartstikke normaal is om te doen. En zo ging ik af en toe bij de buurvrouw langs om haar wat lekkers te brengen aan de deur. En op een dag bleef ik maar bij die buurvrouw aankomen, maar werd er niet geopend. Ik had het vermoeden dus dat die mevrouw er al die tijd niet meer was. En op een dag kwam ik haar buiten tegen en hebben we een babbeltje gedaan, gezellig. En toen zei ik, joh, ik ben een paar keer langs geweest om een kommetje soep te brengen. Maar je was niet thuis. Als ik volgende keer weer een bakje soep maak, laat ik je wel weten. Dan kom ik je brengen. Ze zei ze, ja, maar ik kan zelf ook koken hoor. Nee, of hoe zei ze dat nou? Op zijn Vlaams. Ik kan ook koken, ze nu. Iets in die trend. Ja, toen had ik ook gezegd van, ja, ik weet dat je kan koken. Maar ik dacht, misschien vind je het... ik kon niet eens mijn zin afmaken. En zei, nee. Ik kan ook koken, hè. Ik kan ook koken. Ik dacht, nou, het is helemaal niet verkeerd bedoeld, hoor. Ik weet dat je kan koken. I just want to share my food with you. It's a sign of love. Maar goed, dat werd niet zo geapprecieerd. Dus ben ik daar ook mee gestopt. Ik was er wel enorm van geschrokken toen ik die commentaar kreeg. Ik dacht dat het wel leuk was om iets lekkers te krijgen. Maar ja, ik weet niet. Het was niet zo goed gevallen. Dat is bijvoorbeeld iets waarin ik geen flauw benul had van de cultuursverschil. En misschien ligt het ook per persoon. Ik heb nu bijvoorbeeld een buurman... Ik heb mijn man af en toe gestuurd met een bordje eten. En die buurman kan het heel erg waarderen en vindt het heel lekker. Het is in ieder geval echt een toffe buurman. En die is wel gewoon vriendelijk en lief. En die kan het ook wel waarderen hoor. Als ik hem een bordje eten geef. Die zegt ook altijd, het heeft heerlijk gesmaakt. Het was lekker, dankjewel. En dus ja, zoals ik zei, het is maar net wie het treft. Maar grotendeels heb ik meegemaakt dat men niet zo open-minded is. En dat leuk vindt. Ik heb ook een periode gehad dat ik werkte in België bij een schoonmaakbedrijf. En wegens verhuis hebben ze mij een andere functie aangeboden binnen hetzelfde bedrijf in een strijkatelier. En dat vond ik geweldig. Het was dicht bij huis, was makkelijker in verband met mijn baby. Want ik had toen Omema, mijn dochtertje. Het was toen nog heel klein. En op een gegeven moment was de winkelverantwoordelijke, die ging weg. En kwam die vacature open te staan. En hebben ze meteen tegen mij gezegd. Sarah, lijkt het jou leuk om winkelverantwoordelijk te worden in ons strijkatelier? Perfect. Het leek mij leuk. Ik werd gewoon binnen één dag ingewerkt. En meteen werd er tegen me gezegd. Nou, je weet hoe het strijken werkt. Go ahead, succes. En nu komt het. Het bedrijf waar ik werkte. Had ook partners met wie ze samenwerkten. En een van die partners. Die kwam dan langs bij het strijkatelier. En dat was de grootste partner die ze hadden. Die kwam dan allemaal strijkwerk brengen van andere van zijn klanten. Die dan bij ons gedaan werden. En hij was zo boos. Hij was zo boos dat ik daar stond en dat ik die functie kreeg. Dat hij had geklaagd bij mijn baas. Hij had ook heel lelijk tegen mij gedaan en ging zo wat eigenlijk met spullen gooien. Ja, hij gooide eigenlijk het strijkwerk zo. En zei, ja, kom naar buiten om de rest ook te pakken. In ieder geval was, terwijl voorheen werd dat gewoon zelf door hem naar binnen gebracht. En werd er gewoon met respect gesproken. En werd er goeie dag gezegd. En met mij ging hij op een hele andere manier om. En zei hij ook van, ik snap niet waarom jij dit werk nu doet. En toen zei ik ook, pardon. Toen zei hij, ja, ik ga dat met, ik weet niet meer hoe die man heet, mijn werkgever. Maar toen zei hij, ja, ik ga het met X bespreken. Ik ga het tegen X zeggen. Toen dacht ik echt van, what's wrong with you? Like, ik ben ook gewoon een mens, wat is jij? En waarom zou ik dit werk niet mogen doen? Ik begreep er niks van. Ja, en toen kwam mijn werkgever bij me langs. En dat was wel echt een hele chille gast. Heel open, heel vriendelijk, heel open-minded. En hij zei, ja, Sarah, ik ga er niet lang om me heen draaien. Hij heeft gewoon moeite met jouw identiteit. Ik dacht, welke identiteit? Because ik heb gewoon een identiteitscrisis. Ik weet niet eens waar ik bij hoor. Ik weet niet eens waar ik thuis hoor. Ik weet niet eens wat ik precies ben. Of ja, ik bedoel echt, ik weet wel dat ik een vrouw ben. Maar ik bedoel, qua afkomst. En hij heeft problemen met mijn identiteit. Waar hebben we het over? Hij heeft problemen met iets waarvan ik zelf nog zoekende naar ben. Op een gegeven moment werd de druk op mijn werkgever wel veel erger gemaakt. En dreigde die man zelfs met om de samenwerking te stoppen met dat bedrijf. En werd het beste bij mij op werk ook gewoon vele malen erger. Elke keer als die man kwam, ik voelde me op een gegeven moment gewoon niet meer veilig op werk. Waardoor ik ben gestopt met een burn-out. Ja, dat was dan mijn ervaring op werkgebied. Terwijl ik daar nog werkte, was ik wel op zoek naar andere werk. En toen ik er eenmaal gestopt was, kon ik gelijk starten bij de Action als winkelverantwoordelijke. En toen ik daar eenmaal kwam, waren we met zo'n grote groep aangenomen. En zeiden ze meteen tegen mij dat winkelmedewerker beter bij mij past. Toen had ik zoiets van, maar wacht even, ik heb voor een hele andere functie gesolliciteerd. En die inkomsten past ook beter bij mijn situatie als wat mij nu wordt gegeven. Want dit is niet de bedoeling. Ja, nee, ik vind dat die functie beter bij je past. Dus waarvoor ik ben uitgenodigd gaat niet meer door. Het is of je neemt het of je neemt het niet. Dat is ook iets wat ik gewoon niet beantwoord kreeg. En ik het vermoeden heb dat dat gewoon op basis is van hoe ik eruit te zien. Dus ja, sommige uitspraken waren gewoon heel duidelijk en racistisch. Daar kan je niet omheen gaan. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje mijn ervaring over België. Je hebt wel instanties die discriminatie tegengaan, et cetera. Maar dat is gewoon allemaal heel grijs. In Nederland is alles zwart-wit. Alles is heel duidelijk. Ook qua instanties en dingen regelen, papierwerk. Alles is duidelijk en binnen de x aantal dagen geregeld. In België is dat niet zo. In België is alles een beetje grijs. Je hebt regels, maar tussen de regels door kan alles. En papierwerk duurt ook een eeuwigheid. En als je het mij vraagt nu, na 7 jaar, zou ik hetzelfde zeggen als wat ik 7 jaar geleden ook zei. Ik wil terug naar Nederland. Het is natuurlijk per situatie verschillend. Zoek het even voor jezelf uit. En maak een berekening en kijk wat voor jou voordelig is. Ik ga hem nu afronden. Ik hoop dat je een beetje wat hebt aan de informatie die ik je heb gegeven. Mocht jij ook iemand zijn die is verhuisd van België naar Nederland. En je ook wilt laten weten hoe het voor jou is geweest om te verhuizen. Dan kan je gerust onderaan deze podcast reageren. En jouw ervaring met ons delen. Zo kunnen anderen ook jouw ervaring lezen. Misschien hebben anderen er ook wat aan. Als je iemand bent die van plan is om te gaan verhuizen naar België, laat het me dan ook weten. En mocht je nog vragen hebben rondom mijn verhuis naar België, of andere vragen hebben, dan kan je die gerust stellen via mijn Instagram account, Sarah Al-Saidi. Daar kan je me dan alle tijd een berichtje op sturen. En ik reageer altijd op iedereen. Bedankt voor het luisteren. En dan zie ik je weer bij de volgende podcast. Doei!